Gemeente, verhef dan uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stoken in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden, o Heer, aanschouw mijn smart. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Zingen wij dat gemeente met elkaar uit Psalm 130 en daarvan de versen 1 en 2. Eens, we willen ons ook deze morgen stellen onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting op de lezing van deze wet met elkaar zingen uit Psalm 115 en daarvan het zevende vers. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Hij zal ze groter maken en u zowel als kroos dat gij bemint, dat nevens u zich aan Gods wet verbindt, in dubbele maat doen smaken. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat is vanmorgen uit het Nieuwe Testament. En wel uit het Evangelie naar de beschrijving van Marcus. En daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. We stellen ons dus eerst onder de tucht van Gods heilige wet. In aansluiting erop zingen we met elkaar uit Psalm 115 vers 7... En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Marcus 2, de versen 1 tot en met 12. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Bedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Je zult niet doodslaan. Je zult niet echt breken. Je zult niet stelen. Je zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Je zult niet begeren uw naaste huis. Je zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Na sommige dagen is hij, dat is de Heer Jezus, wederom binnen Capernaum gekomen en het werd gehoord dat hij in huis was. En terstond vergaderden daar velen, alzo dat ook zelfs de plaatsen omtrent de deur hen niet meer konden bevatten, en hij sprak het woord tot hen. En er kwamen sommigen tot hem, brengende een geraakte, die van vier gedragen werd, en niet kunnende tot hem genaken, overmits de scharen ontdekten zij het dak waar hij was. En dat opengebroken hebbende, lieten zij het beddeken neder, daar de geraakte op lag. En Jezus hun geloof ziende, zeide tot de geraakte, Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En sommigen van de schriftgeleerden zaten al daar en overdachten in hun harten, wat spreekt deze al dus godslastering? Wie kan de zonden vergeven dan alleen God? En Jezus terstond in zijn geest bekennende, dat zij alzo in zichzelf overdachten, zeide tot hen, Wat overdenkt gij deze dingen in uw harten? Wat is lichter te zeggen tot de geraakte, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en neem uw beddek op en wandel? Doch opdat gij moogt weten, dat de Zoon des Mensen macht heeft om de zonden op de aarde te vergeven, zeide hij tot de geraakte, ik zeg u, sta op en neem uw beddek op en ga heen naar uw huis. En terstond stond hij op, en het beddek opgenomen hebbende, ging hij uit in aller tegenwoordigheid, zodat zij zich allen ontzetten en verheerlijkten God, zeggende, wij hebben nooit zulks gezien. Tot zover de schriftlezing. Liefde gemeente, we willen ons samen verootmoedigen voor het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed, om zijn onmisbare zegen af te bidden. En in dat gebed willen wij ook denken aan de noden en de zorgen in het midden van de gemeente. We denken aan onze zuster Tony Moerenhout, die weer opgenomen is voor enkele weken in de herberg. We willen ook gedenken aan Wiljanne Vroeg in de Wei, die weer voor de tweede keer deze week moet worden geopereerd. We willen ook het onderwijs hartelijk aan de Heer opdragen, jullie ook, jonge mensen, als je weer naar school gaat, kinderen, de meesters en de juffrouws, de docenten en ook jullie van harte bij de Heren aanbevelen. En ook het zondagsschoolwerk dat vanmiddag weer beginnen mag. We mogen ook dankzegging doen en wel met zuster de Graaf Ras uit Dirksland, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Zoeken we samen het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo mogen we als gemeente weer samen zijn. En dan mag vrijwel iedereen weer thuis gekomen zijn naar een kortere of langere periode van afwezigheid. Heren, dan hebt u in de achterliggende maanden waarin we rust hebben mogen ontvangen van u, hebben we weer de grootste zegen van u, en dat is de verkondiging van uw woord. Mogen we hier weer samen zijn met elkaar. En u hebt in die periode niemand van ons weggenomen, door een ongeluk of door een ziekte. En zo mogen we als gemeente weer bij elkaar zijn. Heren, wat is dat een groot voorrecht. En geef dat we het ook zien mogen met elkaar. En u er ook voor mogen erkennen dat gij het zijt, Heren, die ons al die zegeningen schenkt, onverdiende zegeningen. Ja, Heren, we moeten het belijden, verbeurde zegeningen. Want wie van ons kan er zeggen dat hij er recht op heeft, dat hij gezond is? Wie kan zeggen dat hij dat verdiend heeft, dat hij vanmorgen weer hier in uw huis is? Nee, Heren, bij het ontdekkend licht van uw Heilige Geest, dan moeten wij het belijden, wij zijn van het heilspoor afgegaan. Heren, wij hebben gezondigd tegen u, we hebben gezondigd tegen onze naasten. O Heere, geef dat we dat ook mogen gevoelen en voor u belijden. En in die weg zo verwonderd hier mogen neerzitten, mogen staan, vanwege al uw weldaden aan ons bewezen. Och dat we met David mogen uitroepen, wie ben ik, Heere? En wat is mijn huis, dat gij mij tot hiertoe nog hebt willen gedenken? O dat we zo in die stille verwondering van morgen in uw huis mogen zijn. En dat we zo mogen luisteren wat u vanmorgen tot ons te zeggen hebt. En dan mogen we ook samen bidden voor het onderwijs dat weer gaat beginnen. Denkt u ook aan die kleine kinderen die maandag voor het eerst naar school gaan? Heere, wat is dat toch een hele stap om voor het eerst naar school te gaan, niet meer bij moeder thuis te zijn, in een vreemde omgeving met andere kinderen. Heere, geef dan ook dat ze het goed mogen hebben op school, dat ze het fijn mogen vinden. Denk ook aan de kinderen op school die er tegenop kunnen zien omdat ze zo moeilijk kunnen leren. Denk ook aan die kinderen die geplaagd worden op school. Heere, wat kunnen ze het moeilijk hebben? Wat kunnen ze er tegenop zien? Wij bidden u voor al de kinderen, ook voor hen die goed kunnen leren, die wel vriendjes hebben. Heere, laat ze ook dankbaar mogen zijn dat ze naar school kunnen gaan. Dat ze leren mogen. Heere, dat we het allemaal, hoe we ook gesteld zijn vanmorgen, het van u mogen verwachten. En dan dragen we ook in het bijzonder de meesters en de juffrouws, de directie en de besturen van de scholen hartelijk aan u op. Heere, dat ze het ook weer mogen ervaren als een roeping, Heere. Dat onze personeelsleden het mogen ervaren als door u tot deze taak geroepen, maar ook door u bekwaamd om onze kinderen te mogen onderwijzen. Heere, wat een heerlijk werk is dat. O, dat ze het zo mogen zien. En dat ze het van u mogen verwachten. Geef de directie wijsheid in het leiden van de school, de besturen betrokkenheid. En dat zo onze ogen op u gericht mogen zijn. Denk ook aan onze jongeren. Als ze naar het voortgezet onderwijs mogen gaan, of naar de universiteit, of naar het beroepsonderwijs. Heere, wilt u bij ze zijn. Ook aan onze brugklassen, als ze voor het eerst naar voortgezet onderwijs gaan. Het is ook een hele overgang, wilt u bij ze zijn. Heer, en dan denken wij ook aan hen die het moeilijk hebben op scholen. Die soms ook eenzaam kunnen zijn. Wilt u ook bij hen blijven. Voor hen die tegen de examens aanzien. Heer, en wij bidden u voor al onze jongeren. En geef ook ze kracht en sterkte, afhankelijkheid van u, een biddend oog naar boven. Een mond die roept tot u de Heer. Een hart dat verlangt. Zie zo in gunst op onze jonge mensen neer. Wilt u ze bewaren, Heere. Dat ze ook niet door het onderwijs worden afgetrokken, Heere. Vooral op de hogere scholen, op de universiteiten. Van de eenvoudigheid van uw woord. Maar dat ze bij alle kennis die ze opdoen, toch mogen blijven. Een kinderlijk gelovend vertrouwen op u de Heer, op uw woord. Werk dat toch door genade en versterk het als het er zijn mag. Bedenk ook onze docenten. Heren, wat hebben ze toch een hoge roeping en een grote verantwoordelijkheid. Om een gids te zijn voor onze jonge mensen. Geef dat ook aan hen in het midden van ons die voor de klas staan. Heren, dat ze een levend getuige mogen zijn van u de Heer. Dat ze ook voor onze jonge mensen identificatiefiguren mogen zijn. Maar onze jongeren verlangen om ook zo te mogen zijn, omdat ze iets van de vreze Gods opmerken in hun docenten. Wilt u dat geven en ook dat ze de weg mogen wijzen. Er komt zoveel op onze jonge mensen af. En wat hebben ze dan nodig, docenten die een vast en helder getuigenis mogen geven, in woord en in daad, die heen mogen wijzen, jonge mensen bij de hand mogen nemen, een gids mogen zijn. Heer, gedenk ook de directie en ook daarin de besturen, dat het weten mogen en dat zij het mogen ervaren, dat ze gedragen worden op de voorbeden, ook in het midden van de kerk. Heer, en dan bidden we ook voor onze zondagsschool. Voor de leidsters en de leiders. Heere, geef ze ook de liefde om aan onze kinderen het evangelie van u te mogen verkondigen. Het woord Gods. Wat is het mooi om te mogen doen, om in alle eenvoudigheid, om wat in de preek misschien voor sommige kinderen nog te moeilijk is, om het dan met eenvoudige woorden aan onze kinderen te mogen uitleggen. Laten zo ook de meesters en de juffrouws uitdelers mogen zijn van dat woord van u. Heer, en gij hebt toch ook in het verleden de zondagsschool nog willen gebruiken tot bekering van kinderharten. Geef zo dat onze jonge mensen, de kinderen, mogen luisteren. Naar wat verteld mag worden. En geef ook de vertellers uw Heilige Geest. Heer, zo dragen we dat werk hartelijk aan u op. Heer, we zullen het vanmorgen horen, dat juist dat werk een middel mag zijn om ze bij u te brengen. Heer, gedenk ook onze zuster Tony Moerenhout. Heer, u kent ook haar levensweg. U weet ook van de diepe dalen waar ze verschillende malen doorheen moet gaan. Ook in de achterliggende tijd. Heer, en u zoekt ze enige rust in de herberg, enige ondersteuning en begeleiding om de weg te gaan en te vervolgen. Wilt u bij haar blijven en geeft dat ze het ook ervaren mag, dat er ook in de gemeente voor haar gebeden wordt, meegeleefd wordt. Heer, zie op haar neer. En geef ook dat deze weken van rust ook haar weldadig mogen aandoen. Dat ze door gesterkt mag worden om de reis weer te vervolgen. Gedenkt u ook Wiljan en vroeg in de wei, die weer opnieuw naar het ziekenhuis moet. Heer, ze is nog zo jong en zo klein. Het is zo ingrijpend ook voor haar om opnieuw aan haar ogen geopereerd te moeten worden. Maar geef toch dat ze maar kinderlijk mag vragen, Heere, wilt u met mij meegaan? Dat ze maar op haar knietjes bidden mag, Heere, wilt u voor mij zorgen? En dan gaat u ook mee, Heere. Want u bent het toch die Heere die hoort het geroep van de dieren. Zoudt u dan niet het geroep van kinderen horen? Als u zegt in uw woord dat u ook het gekirren van de duivel hoort en het piepen van de zwaluw, dan hoort u ook een eenvoudig kindergebedje. Wilt u zo bij haar zijn, bij haar ouders, grootouders? Heer, we kunnen zo bezorgd ook zijn over onze kinderen, maar dat we ze toch in uw handen mogen overgeven. Zegen de handen van de chirurgen. We mogen uw naam ook dankzeggen dat zuster de Graaf weer thuis mocht komen. Heer, wilt u ook bij haar zijn? U kent ook de zwakheid en de broosheid van haar lichaam. Ondersteun haar. Geef haar kracht om ook samen met haar man verder te mogen gaan, ook bij het klimmen der jaren. Ontfermt u zich over haar, samen met haar man, haar ziel en lichaam. We dragen ze beiden hartelijk aan u de Heer op. En zo bidden wij u voor de hele gemeente. U kent de noden en de zorgen. We denken aan de familie Moerland, aan de familie van Dijk, aan de zuster van der Boom. Hier en zo zijn er zovelen. Met lichamelijke noden, psychische noden, zorgen om kinderen. Gedenk ook onze jonge mensen, ook vanmorgen, ook hen die wereldwijd hun werk doen. Wilt u ook bij hen zijn? Heren, gedenk ook onze ouderen. Het kan soms zo moeilijk zijn in de ouderdom, als we de gebreken gaan ervaren. Heren, zo dragen we elkaar hartelijk aan u de Heer op. En geef ook vanmorgen in de bediening van uw woord, ook op de preekstoel, die diepe afhankelijkheid van u, in de bediening van het woord toch, sterk ons toch, open tot de schriften. En geef ook in de gemeente en in de kerkenraad, dat er meegebeden en geworsteld mag worden, om de opening van de schrift, maar ook dat het gehoord mag worden, en dat het in de harten van de gemeente zijn kracht mag doen. Zo zijn onze ogen op u, totdat gij ook ons genadig zijt. Wees ons genadig om Christus wil. Amen. Liefde gemeente, enige dagen tevoren is de Heer Jezus ook al in Capernaum geweest. En daar heeft hij die hoofdman ontmoet. Die hoofdman die voor hem neergevallen is. Die hem aanbeden heeft en gezegd, Heere, mijn knecht ligt te huis en hij lijdt zware pijnen. En de Heer Jezus zei, wel, dan zal ik met u meegaan. O nee, Heere, zegt hij. O nee, ik ben het niet waardig dat u in mijn huis inkomt. Heere, maar spreek slechts één woord en mijn knecht zal gezond zijn. En de Heer Jezus heeft zich verwonderd over het geloof van deze hoofdman. De Heer Jezus, hij noemt het een groot geloof. Wat is dat, een groot geloof? Wel, dat in ootmoedigheid niets van zichzelf verwacht, maar alles van de Heer alleen. De Heer Jezus is daarna gegaan naar het huis van Petrus. En daar heeft hij de schoonmoeder van Petrus genezen die daar lag met zware koortsen. En tot laat in de avond is de Heer Jezus doorgegaan met het verkondigen van het woord. En heeft hij vele zieken genezen. De hele avond heeft hij doorgewerkt. Maar daarna, toen hij een korte nacht geslapen had, 's ochtends in de vroegte zijn vader gebeden had, is hij weer doorgegaan met zijn arbeid. Hij is overgestoken naar de andere zijde. Daar in de nacht heeft hij nog zijn almacht betoond aan zijn discipelen door de wind te bevelen te zwijgen. Daar aan de overzijde heeft hij de duivel uitgeworpen, de duivelen zelfs, legio duivelen uit de bezetenen te Gadara. En zo zien wij in die korte trek dat de Heer Jezus uitgegaan is om zijn woord te verkondigen. Dat hij uitgegaan is om zondaren te zoeken en het evangelie te verkondigen. De zonden te verzoenen en de kwalen als de gevolgen der zonden weg te nemen. Hij is gekomen om te zoeken dat verloren is. En zo zijn ze tot hem gekomen, omdat ze in hem zagen de Messias. Liefde gemeente, bent u ook zo vanmorgen opgekomen? Is het u vanmorgen, is het jou vanmorgen nou te doen om de Heer Jezus? Is dat nou je verlangen geweest vanmorgen, hoe je opging naar Gods huis? Heere, mag ik u ontmoeten? Liefde gemeente, kom dan en hoor hoe de Heer Jezus een verlamde ontmoette. We willen vanmorgen stilstaan bij de ontmoeting tussen een verlamde man en de Heer Jezus, zoals we dat gelezen hebben in Markus 2, de versen 1 tot en met 12... En dan wel in het bijzondere tweede gedeelte van het vijfde vers, waar we de woorden van de Heer Jezus lezen. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. We staan dus stil bij de ontmoeting van de Heer Jezus met de verlamde man. En we letten in de eerste plaats op de verhindering tot die ontmoeting. In de tweede plaats op de vergeving tijdens die ontmoeting. En in de derde plaats op de verdachtmaking bij die ontmoeting. We staan stil bij de ontmoeting van de Heer Jezus met de verlamde man. En we letten dan in de eerste plaats op de verhindering tot die ontmoeting. In de tweede plaats staan we stil bij de vergeving tijdens die ontmoeting. En tenslotte horen we van de verdachtmaking bij die ontmoeting. Doch eerst gaan we daarvan zingen met elkaar. En wel uit Psalm 103. En daarvan de versen 2 en 7. Psalm 103, het tweede vers. Looft hem die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. En ook het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermend ogen. Zingen wij dus met elkaar uit Psalm 103. De versen 2 en 7. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Zien we dat met elkaar uit Psalm 68 en daarvan het tweede vers. De ontmoeting van de verlamde man met de Heer Jezus. En we letten dan in de eerste plaats op de verhindering tot die ontmoeting. In de tweede plaats op het heerlijke wonder van de vergeving tijdens die ontmoeting. En in de derde plaats horen wij van de verdachtmaking bij die ontmoeting. Het is weer enkele dagen later. En opnieuw begeeft de Heer Jezus zich naar Capernaum. Heel onopvallend. Waarschijnlijk bij het vallen van de avond trekt de Heer Jezus in alle stilte door de straten van Capernaum en gaat hij naar zijn huis. Zo duidt de evangelist Matthäus het huis aan waar de Heer Jezus naartoe gaat. Mogelijk heeft dus de Heer Jezus in Capernaum een vaste verblijfplaats gehad. Anderen denken daarbij heel concreet aan het huis van Petrus en Andreas, dat hij bij hen woonde. Hoe dan ook, de Heer Jezus, hij heeft lange tijd in Capernaum zijn verblijf gehad. En we zien hem dus nu weer in de vallen van de avond onopgemerkt Capernaum binnengaan. Maar het blijft niet onopgemerkt. Want er is toch iemand die het gezien heeft. En het gaat als een lopend vuurtje door Capernaum. De Heer Jezus is weer terug. Want we lezen het, dat ze het gehoord hebben. Ze hebben het elkaar verteld. En wat is dan het gevolg? Wel, we kunnen het lezen en terstond komen de mensen naar de Heer Jezus toe. Direct zodra ze het gehoord hebben, hij is in de stad, gaan ze naar hem toe. En dat is opmerkelijk. Ze zeggen niet, nou dan zullen we wachten tot het Sabbat is. En dan zullen we op de Sabbat naar de Heer Jezus toe gaan, om te horen wat hij in de synagogen tot ons te zeggen heeft. Nee, zodra ze horen dat de Heer Jezus er is, gaan ze naar hem toe. Nu. Direct. Terstond. Daarin ligt een les, geliefde gemeente. Wanneer wij een zegen zoeken, dan moeten wij dat niet uitstellen. Wanneer wij de Heer Jezus begeren te ontmoeten, en dat is het verlangen van ons hart, dan moeten wij terstond daar naartoe gaan, daar waar zijn naam verkondigd wordt. En zeggen we het ook tegen elkaar. Zoals die mensen het tegen elkaar gezegd hebben. De Heer Jezus is er. Kom, ga met me mee. Dan gaan we luisteren wat hij tot ons te zeggen heeft. En zo komen uit al de hoeken en straten van Capernaum de mensen naar het huis waar ze weten dat de Heer Jezus is. En al spoedig is heel de kamer vol. Er kunnen geen mensen meer in, kinderen. Nou, dan gaan we maar in de hal. Want we moeten het horen wat hij tot ons te zeggen heeft. En daaruit blijkt, uit die aanduiding die hier Marcus geeft, dat ze in de deur staan, dat het een waarschijnlijk groot huis geweest is, in de toenmalig Grieks-Romeinse bouwstijl, dat een binnenplaats had en een voorhof. En al die mensen, ze kunnen luisteren naar wat de Heer Jezus zegt. Maar ook dan raakt de hal vol, de voorhof. Ja, dan kunnen ze niet meer in het huis. Nou, dan maar om het huis heen, zodat we door de geopende ramen mee kunnen luisteren. En zo zien we zelfs heel veel mensen om het huis heen staan. En ze luisteren allemaal wat de Heer Jezus te zeggen heeft. Want de Heer Jezus, hij is in de eerste plaats gekomen om het woord Gods te verkondigen. Niet in de eerste plaats om wonderen te doen. Nee, zijn taak was om het woord van zijn Vader te verkondigen. Want zodra de Heer Jezus gedoopt is, lezen wij dat. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is de roeping van de Heer Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde, om aan armen het evangelie te verkondigen. En hij heeft dat ook zelf verteld in die gelijkenis. Als hij zegt, van een zaaier ging uit om te zaaien, dan ziet dat allereerst op zijn eigen werk. 3 jaar lang is hij rondgegaan om dat woord te verkondigen. En zo is hij ook in dat huis. En daar verkondigt hij de woorden Gods. En Matthew Henry die zegt het dan zo mooi in zijn verklaring. De Heer Jezus onthaalde hen met het beste dat er in zijn huis was. En beter dan er enig huis bevatten kon. Hij sprak het woord Gods tot hen. Geliefde gemeente, wat is dat rijk. Als wij zo ook vanmorgen mogen zitten aan de voeten van de Heer Jezus, om zijn woord te mogen horen. Laat het ook zo vandaag mogen zijn, dat we heilbegeerig mogen luisteren naar de woorden van de Heer Jezus. Dat het zo mag zijn zoals de bruid in Hooglied van hem beschrijft, en zijn lippen druipen van de mirre. De Heer Jezus, hij verkondigt het woord Gods. Als het ware zitten de mensen gebonden aan zijn woord. Ze hangen aan zijn lippen, om het zo te zeggen. Om de woorden Gods te horen die hij spreekt. Je zou kunnen zeggen, het is zo stil in de kerk. Je kunt een speld horen vallen. Want hij leert als machthebbende. Er ging kracht van het woord van de Heer uit. Het is stil. Ze luisteren. Met aandacht. Bom, bom, bom. Ineens, de mensen kijken verschrikt op. Wat gebeurt daar? Stof begint naar beneden te dwarrelen. Stukjes leem vallen op hun hoofden. En ineens, brokstukken vallen naar beneden. Licht begint door het plafond naar beneden te stralen. Wat gebeurt er toch? Zo plotseling onder de verkondiging van het woord. Wel, om dat te begrijpen. Wat daar gebeurt, kinderen, gaan we gauw even naar buiten. Om te kijken wat daar aan de hand is. Wel, er zijn 4 mannen die samen met hun verlamde vriend overleggen. En ze zeggen het tegen hun verlamde vriend, heb jij het ook gehoord? Wat dan? De Heer Jezus in Capernaum. O, zeggen ze tegen elkaar en tegen hun vriend, dan moeten wij er ook naartoe. Wij moeten ook naar de Heer Jezus toe. Vriend, want er is er maar één die je genezen kan. Er is er maar één die helpen kan. Ja, zegt die verlamden, daar moet ik zijn. Maar hoe kom ik toch bij hem? Wel, zeggen de vrienden tegen hem, wij zullen je dragen. En wij zullen je brengen bij de Heer Jezus. En wij zullen tot hem gaan. Want hij is de enigste die je helpen kan. Ze hebben het gehoord, hoe de Heer Jezus het woord Gods verkondigd heeft. Ze hebben gehoord hoe hij geleerd heeft met macht en met majesteit. Ze hebben gehoord hoe hij zieken heeft genezen. En ze hebben het gehoord, maar niet alleen gehoord. Ze hebben dat woord ook geloofd. Dat hij het kan, wat niemand kan. En dat blijkt ook uit hun daden. Dat ze het woord wat ze gehoord hebben, dat ze dat ook geloven. Want ze gaan naar hem toe. Ze nemen een vast besluit. We gaan naar de Heer Jezus toe. En zo zien we ze in onze gedachten, kinderen, door de straten lopen. Ze hebben een klein matrasje genomen. En ze hebben aan de vier hoeken touwen geknoopt. En zo dragen ze hem op hun schouders mee. Naar de Heer Jezus toe. Maar als ze aangekomen zijn op de plaats waar de Heer Jezus is. O, dan zien ze die scharen om dat huis heen. Die aandachtig staan te luisteren naar de Heer Jezus. En dan komen ze aan. En ze proberen door de menigte heen te dringen. Maar je voelt het wel en je begrijpt het wel. Ze worden teruggeduwd. Ze zeggen, ja, maar wij willen ook horen. Ja, maar wij moeten met onze vriend naar de Heer Jezus toe. Nou, dan kom je maar een andere keer. Nu moeten wij luisteren. En er is niemand die voor deze mensen opzij gaat. En als je de schrift leest, dan proef je als het ware de teleurstelling. En niet kunnende tot hem genaken, overmits de scharen. Er is geen doorkomen aan wat ze ook proberen. Ze kunnen niet bij de Heer Jezus komen. Geliefden, dat is wat. Als je in de nood bent. En je wil naar de Heer Jezus toe. En je kunt niet bij de Heer Jezus komen. Dat is wat. Als je gedreven wordt. Omdat je het alleen van hem verwacht. En er is een ondoordringbare hindernis en je kunt niet tot hem komen. Dan maar onverrichte zaken terug. Ja, dat zou ons verstand zijn. Zeggen, ja, nou dan maar een andere keer. Wellicht de volgende keer als hij nog een keer komt. Maar geliefde gemeente. Als de Heere dat geloof in je hart werkt. Dat er maar één is die je dodelijke kwaal genezen kan. Dan kun je geen rust meer vinden. Maar dan moet je bij hem zijn. En dan zie je ook als de Heere werkt. Dan werkt de Heer onwederstandelijk wat er ook aan hindernissen opdoet. Want dan is het de Heilige Geest die hun ogen opent. Dan is het werk van de Heilige Geest die zegt tegen die mannen, kijk eens. Zie je daar die trap? Ga die trap op. Ga naar boven. En laat hem door het dak naar beneden zakken. Zo kun je bij de Heer Jezus komen. Het is de Heilige Geest die hun ogen ervoor opent. En zo gaan ze als het ware via die buitentrap het dak op van het huis. En ze lezen niet of ze er met elkaar over gediscussieerd hebben. Kunnen we dat nou eigenlijk wel doen? En als ze op dat dak gekomen zijn, dan gaan ze dat dak openbreken. Want zo staat er in het Griekse grondwoord zo heel duidelijk, dat opengebroken hebben, ze hebben het uitgegraven, staat er letterlijk. Ze beginnen met houwelen dat dak open te maken. En dan moet je dat zo voorstellen. Die daken die waren gemaakt van balken, die op bepaalde afstanden op de muren lagen. En over die balken heen werd dan riet gelegd. En op dat riet werd dan van leem van aarde een vloer gesmeerd. En op die vloer werden dan weer tegels gelegd, zodat je er ook op kon lopen. En dan moet u zich dat maar eens een klein beetje voorstellen. Ze hebben die tegels weggehaald. En toen zijn ze in die leem gaan hakken. Dat riet hebben ze weggesneden. En je kunt je wel voorstellen wat een bende dat geworden is. Al dat riet. En die modder en die leem. Het dwarrelt allemaal zo naar beneden. En ze moesten een flink gat maken. Heel eenvoudig, ze zeggen wel van 2 meter lang. En van 1 meter breed. Maar ze hebben er niet over nagedacht. Ze hebben niet gezegd, ja, zouden we dat niet aan de Heer van dat huis moeten vragen. Je kunt toch zomaar niet in iemand zijn huis een dak gaan kapot maken en er een gat in breken. Daarin zie je nou, geliefden, dat het geloof niet redeneert. Het geloof gaat niet bij het verstand te raden. Kan dat nou allemaal wel? Maar het wordt gedreven door de trekkende liefde om bij hem te zijn. De nood is opgebonden. Als die nood opgebonden is, dan is er geen hindernis te hoog. Of het geloof ziet er doorheen. Want het moet bij hem zijn. Het moet hem hebben. Het kan niet buiten hem. En zo laten ze uiteindelijk hun vriend aan die touwen op zijn bedje neerzakken voor de Heer Jezus. En die mensen hebben het gezien, verbaasd over wat ze zagen gebeuren. Misschien wel geërgerd, want daar werd zomaar ineens de prediking onderbroken. Maar er was er één in wiens hart vreugde was, blijdschap. En dat was in het hart van de Heer Jezus Christus. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de vergeving tijdens die ontmoeting. Want het is de Heer Jezus Christus die ziet in die vrienden en in die verlamden hun nood. En er is een blijdschap die zijn ziel doortintelt. Want er is geen grotere blijdschap in het hart van de Heer Jezus dan wanneer een zondaar in zijn nood tot hem gevloden komt. Wanneer er één komt die het om hem te doen is. Die in zijn schuld en verlorenheid zich tot hem heen wendt. Want dat heeft de Heer Jezus gepeild in het hart van deze man. De bekende prins der predikers, Charles Haddon Spurgeon, hij zegt het zo krachtig in deze geschiedenis. De man, zegt hij, is treurig en geheel verlamd. Het gewicht der zonden drukt op zijn consciëntie en zijn lichaam is in banden. Maar, zegt hij, de benauwdheid van zijn ziel was het zwaarst om te dragen. De Heer Jezus, Hij die het hart kent. En we zullen het straks ook lezen dat Hij ook weet wat er in de harten van de Farizeeën en het Sanhedrin omgaat. Maar Hij weet ook wat er in het hart van deze verlamde omgaat. Hij kent op het allervolmaakst de gedachten van deze arme man. Het zijn zijn ogen die de zielenood van deze man peilen. Het zijn zijn ogen die waarnemen de nood van deze man. En hij voelt dat het deze man ten diepste niet te doen is om zijn verlamming weg te nemen, maar om de oorzaak van die verlamming weg te nemen, namelijk zijn zonden. Die man, hij weet het. Al zou ik van mijn lamheid genezen zou, ik zou nog de ongelukkigste man van deze wereld blijven. Ik zou blijven doorleven in mijn zonden. Maar de zonden waren hem tot zijn grootste nood geworden. Spurgeon, hij zegt het, dat was de benauwdheid van zijn ziel. De zonden drukten hem te neer. De zonden was voor hem een ondraaglijke last geworden. En van die zonde schuld begeerde hij nu verlost te worden. En we lezen het. En de Heer Jezus, hun geloof ziende. De Heer Jezus, hij ziet in het hart van die verlamde man en van die vier vrienden die door dat gat naar beneden kijken. Die de Heer Jezus aanzien vol van verwachting. Hun hoop is op hem alleen gesteld. De Heer Jezus ziet in hun ogen, die de spiegels zijn van hun hart, de verwachting. Heer Jezus, u alleen kunt onze vriend helpen. U alleen kunt hem redden. U alleen kunt hem genezen. Ze geloofden het dat de Heer Jezus hen niet weg zou sturen. De Heer Jezus zou hen niet in hun ellende laten. Ze geloofden waarlijk de woorden van de profeet Jesaja. Waarlijk Hij, de Heer Jezus, heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft Hij gedragen. Zienden geloof dat Hij de Messias was. En geliefde, wie zo de ogen op de Heer Jezus slaat, vol verwachting, van Hem alleen, die nou niets anders ziet dan ellende en nood bij zichzelf, die zichzelf niet helpen kan, maar het oog naar boven slaat, die zal niet teleurgesteld uitkomen. Want dan geschiet het wonder, het wonder aller wonderen. Want als die man daar ligt, begint de Heer Jezus tot hem te spreken. En hij zegt het met plechtige eedzwering, om het zo te mogen zeggen. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Hier klinkt de boodschap der verzoening, die Christus heeft aangebracht voor een verloren zondaar. Voor mensen die zelf niets hebben, maar enkel zonden en schuld zijn, die zich de strafwaardig gemaakt hebben. Hier geschiet het, dat Hij het tot de zulken zegt, uw zonden zijn weggedaan. Gij zijt zalig, gij mag delen in de verzoening van uw hemelhoge schuld. En daarom zegt ook de dichter het zo. Welzalig is de mens die het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Omdat God op Golgotha het recht voltrokken heeft aan zijn zoon. Dat hij van hem een volkomen betaling geëist heeft. En hij die volkomen betaling gegeven heeft. Daarom kan de Vader door zijn zoon naar recht zeggen. Uw zonden zijn u vergeven. Hier krijgt de zondaar, die verlamde man, wat hij begeerd heeft, waar zijn ziel naar verlangde. Hij ontvangt de zaligheid om niets. Hij heeft er niets voor te doen. Hij mag het uit zijn mond horen. Gij ontvangt van mijnentwegen de verzoening der zonden. Hij mag het horen uit de mond van de Heer Jezus. Mijn zoon, ik heb voor u de prijs betaald. Mijn zoon, ik heb voor u de schuld weggenomen. Mijn zoon, mijn bloed reinigt jou van al je zonden. Heel je goddeloze bestaan heb ik op mij genomen en heb ik weggedragen. De Heer Jezus, hij mag het met kracht en volmacht zeggen. Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. De Heer Jezus zegt niet, ik hoop dat ze vergeven zullen worden. De Heer Jezus zegt niet, misschien zullen ze vergeven worden. Maar hij schenkt hem schuldvergeving. Onvoorwaardelijk mag hij het proclameren. Uw zonden zijn vergeven. Ze zijn weggenomen en geworpen in de zee van eeuwige vergetelheid. Deze lamme man, hij mocht ervaren wat eenmaal ook Hiskia uitdrukte in die heerlijke woorden. Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest, maar gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst, dat ze in de groeven der vertering niet kwamen, maar gij hebt al mijn zonden achter uw rug weggeworpen. De zonden, ze zijn weg, ze zijn gelegd op het altaar, ze zijn gelegd op het lam, en het lam heeft ze weggedragen. En daarom zijn ze weggeworpen achter Gods rug in de zee van eeuwige vergetelheid. Die lamme man die daar op zijn bedje ligt en die daar die gezegende woorden hoort van de Heer Jezus. Die als een mirre zijn die van zijn gezegende lippen drukken. Die dat heerlijke medicijn zijn voor zijn doorwonde ziel. Hij mag het als het ware met de dichter van Psalm 32 uitjubelen. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Gij omringt me, daar ge mij in de ruimte stelt. Ja, daar wordt zijn ziel ontbonden van de banden. Daar wordt de vreze des doods weggenomen. Daar wordt de benauwdheid der ziel weggedaan. Daar wordt de last der zonde weggenomen. Gij stelt mij in de ruimte. harten. Gij verzoent mij met u, o Heere, met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. O, wat een tere aanspraak. Zoon, in een andere evangelie staat kind. En het ziet erop dat de Heere door deze woorden die band herstelt die doorgesneden is. Van een kind des torens mag hij nu worden een kind des vaders. Hij mag hier ervaren in die woorden, zoon, aangenomen te zijn tot kind van de Heer. In die woorden breidt Heer Jezus zijn armen naar hem uit en drukt hem aan zijn hart. En zegt tot hem, gij zijt een kind. Mijn zoon, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. O, in die woorden kust de Heer zijn kind. Zal de bruid zeggen dat hij mij kussen met de kussen zijns monds. Het zijn de kussen van verzoening. Zoon, kind, gij zijt mij. O geliefde gemeente, het staat er niet. Maar ik geloof dat het in het hart van die man geleefd had. Toen hij die woorden mocht horen. Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Dat het in zijn hart leefde, jongens, trek me maar weer omhoog. Laat me nog maar als een lamme door het leven gaan. Want ik heb alles. Ik heb Christus mogen ontvangen. En nou is het goed. Dan kan ik verder nog wel leven als een lammen. Want straks zal ik benen krijgen. Straks zal ik in het nieuwe Jeruzalem huppelen als een hert. Nog een korte tijd hier op aarde wil ik dat nog wel dragen. Want Christus is mijn deel. En met hem kan ik alles dragen. Hij is mijn deel geworden. Hij is mijn al. Hij heeft mijn hart volkomen vervuld. Jongens, haal mij maar op en breng me maar thuis. En daar kan ik wel liggen wachten. Wachten tot hij komt en mij brengt daar. In die gewesten waar geen pijn, verdriet en ziekte meer zijn zal. Maar hij zal heerlijk door de Heere ook ontvangen. Genezing ook van zijn lamme benen. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Want geliefde gemeente, als de Heere gaat werken en als de Heere zondaren gaat trekken uit duisternis tot zijn heerlijk en wonderbaar licht, als dat gaat gebeuren in het leven, dan komt daar de vorst der duisternis op af. En dat zien wij ook in deze geschiedenis. Want uit een andere evangelie weten wij dat er heel wat geleerden gekomen zijn uit alle vlekken van Galilea en Judea en Jeruzalem. Je zou zeggen, het Sanhedrin heeft heel wat mensen gestuurd om die nieuwe rabbi, die zulke wonderlijke woorden verkondigt, om die eens te gaan horen en verslag aan hem uit te brengen. En terwijl ze zo hebben zitten luisteren en aandachtig de woorden van de Heer Jezus met een kritische aandacht hebben gevolgd, ging het allemaal nog wel. Maar nu ze horen dat hij iets doet wat alleen God toekomt, namelijk de zonden gaat vergeven. Nu komt er in hun hart argwaan. En nu is er in hun hart een verdachtmaking gekomen. En in hun hart komt een overlegging en ze zeggen, wat spreekt deze al dus godslastering? Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Hoe durft de Heer Jezus dat te doen? Hoe durft deze rabbi iets te doen wat God alleen mag doen? En ten diepste hebben ze daar ook gelijk in. Want een mensenkind kan de zonde niet vergeven. Maar dat is nou de blindheid van hun hart. Dat zij in tegenstelling tot die vier vrienden en die verlamde man niet zagen wat deze mannen wel zagen. Namelijk dat hier niet alleen een mensenkind was. Maar dat hier ook de Heer Jezus was. De ware Zoon van God. En met al hun geleerdheid zagen zij dat niet. En geloofden zij dat. Ze geloofden niet dat dat nou juist het werk van de Messias was. En dat de Heer Jezus daarin juist betoont dat hij de Messias was. Want dat had toch de profeet Jesaja gezegd. Ik ben het die uw overtreding uitdelg. Om mijnentwil en ik gedenk uw zonde niet. Dat was toch het werk van de knecht des Heren. Om zonden uit te delgen. En dat was toch ook wat Johannes gezegd had. Zie het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Maar juist daarom. Omdat ze dat niet wilde erkennen. Dat die rabbi die voor hen zat. Die wijze leraar. Dat hij ook de zoon van God was. Dat wilden zij niet erkennen. En daarom zullen ze hem straks ook aan het kruis nagelen. En het doodvonnis over hem uitspreken. En dan moeten we weer eens opletten, geliefde gemeente. Hoe groot de liefde van de Heer Jezus is. Ook tot deze mensen. Die zo vijandig gezind zijn. Hij heeft ook het welzijn juist van deze mensen op het oog. Want we lezen het en Jezus in zijn geest bekennende dat zij al zo in zichzelf overdachten. Wat een liefde van de Heer Jezus. Mensen die hem niet herkennen. Mensen die hem verdacht maken. Mensen die hem niet aanvaarden als de Messias. Toch gaat hij opnieuw tot hen spreken. En gaat hij opnieuw zich aan hen openbaren, opdat zij ook hem zouden kennen. En hij zegt het tegen hen. En dat alleen al had hun moeten overtuigen. Dat hij waarlijk Gods zoon was. Ik weet het. Wat jullie in je gedachten overleggen. En daarin gaf hij zo'n duidelijk bewijs dat hij de zoon van God was. Want wie kan de gedachten lezen van een mensenhart dan God alleen? Dan gaat hij het derde bewijs geven. Hij zegt om jullie te overtuigen. Als hij die vraag gesteld heeft, wat is dan lichter om te zeggen de zonden zijn vergeven. Om te zeggen sta op en wandel. Om jullie nu te overtuigen. Dat ik waarlijk de zoon van God ben. En dat ik waarlijk macht heb om de zonden te vergeven. Daarom zal ik jullie tonen dat ik de zoon van God ben. Door deze lamme man te genezen. Zoon, sta op, neem je beddeke op en wandel. En er gaat geen seconde overheen. Wat onmogelijk was gebeurd. De lamme man, hij krijgt goddelijke kracht in zijn benen, in zijn armen. En hij staat op. En hij wandelt, rolt zijn matje op. En gaat vrolijk uit. Hier wordt het waar. Die genadiglijk vergeeft. En liefderijk geneest. De Heer Jezus toont in deze twee eigenschappen. Zie je, mijn volk. Israël. Sanhedrin ziet ge. Dat ik de Heer Jezus ben. Dat is het grote doel waartoe hij dat wonder deed. Opdat jullie het weten mogen. Opdat jullie het geloven mogen. Dat ik waarlijk de zoon van God ben. Die gekomen is om genadiglijk te vergeven. En liefderijk te genezen. Deze man, hij gaat heen. Hij heeft zijn wens verkregen. En nadat het stil geweest is. Komt daar een blijdschap in de harten van de mensen. Nadat ze een ogenblik geaarzeld hebben. Toen de Heer Jezus werd aangevallen. Door het Sanhedrin. Door de overpriesters en schriftgeleerden. Breekt nu de blijdschap door in de harten van de mensen. En ze roepen het uit. We hebben nooit zulks gezien. Eén die de zonden vergeeft. Eén die de oorzaak der zonden en de gevolgen van de zonden wegneemt. Ja, waarlijk, deze is de Messias. En ze beginnen God te verheerlijken. En als het ware leeft het in hun hart. Wat de dichter zingt, des Heren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lustgenoot doorzoekt, die ijverig en bestendig. Zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid, zijn gerechtigheid. Oneindig. Ze verheerlijken God. Ze geven hem de eer. Ja waarlijk. Zoiets hebben we nog nooit gezien. Eén die de zonden wegneemt, die reinigt van al de verborgen zonden, maar die ook macht heeft om lichamelijke kwalen weg te nemen. We hebben nooit zulks gezien. Liefde gemeente, in deze geschiedenis klopt het hart van het evangelie. Want daar gaat het over, zoals onze Duitse leerregels het zeggen. Dat is de rijke inhoud. En ieder die tot Christus komt en in hem gelooft, die zal ontvangen vergeving der zonden. Zoals ook onze catechismus in zondag 23, als het ware, de kern van het evangelie beleidt. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat. Al is het dat mijn conscientie mij aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd heb en geen daarvan gehouden heb en nog tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste, uit de louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gedaan, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft, zover ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Liefde gemeente, daar komt het op aan. En zijn nu die woorden onze woorden geworden, wat onze catechismus zegt, alzo, dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd heb en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, is dat ook door genade jouw belijdenis mogen worden. Heeft de Heer je daaraan ontdekt, tegen al de geboden Gods zwaarlijk en menigerlei overtreding, geen gebod gehouden ooit? En nog steeds geneigd tot alle boosheid. Het is niet maar een ogenblik geweest, maar het is heel mijn bestaan geweest. Zondaar voor God. Want dat laat ons deze geschiedenis zien. Want kinderen, wat is nou een lamme man, een geraakte man? Waar is hij nou het beeld van, om het zo te mogen zeggen? Wat wil nou de Heer in deze geschiedenis laten zien? Wel, een lamme man, dat is iemand die kan zijn spieren niet gebruiken. Spieren die hij gekregen heeft om te wandelen. Spieren die hij gekregen heeft om dingen vast te pakken. Maar hij kan het niet. Hij kan niet doen waartoe hij geschapen is. Om als mens te leven. Nou, daarin zien wij het beeld van ons allen. Wij zijn allemaal lamme mensen. Wij kunnen niet doen waartoe we geschapen zijn. Wij kunnen onze spieren niet gebruiken tot Gods eer. Om hem lief te hebben en de naaste als onszelf. Wij zijn lamme mensen. Onbekwaam tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad. Wij zijn, zei de apostel Paulus, dood in de zonden en de misdaden. Dat was nou de nood van die lamme man. Ik kan niets doen tot eer van God. En ik kan alleen maar zondigen. Is dat de schreeuw van uw hart? Is dat de schreeuw van jouw hart geworden? Heere, dat ben ik, een zondaar. Heere, ik ben dood in al mijn zonden en ongerechtigheid. Ik ben vijandig dood, zo is mijn bestaan tegenover u. En dat is ook wat de Heer Jezus tegen hem zegt. Uw zonden. Heb u daar al last van gekregen door het licht van de Heilige Geest? Is die zonde nood uw nood geworden? Die gebrokenheid met God en de naast. Dat u nou niets anders kunt dan die goede tieren, Heer, met uw zonden tegenstaan. Hebt u dat ervaren, dat het de zonden zijn die heel uw bestaan ruïneren? Dat het uw zonden zijn die een voorwerp maken van Gods heilige toren. En dat u het met die lamme man moet ervaren. Ik kan mij niet genezen. Ik kan niet opstaan. Ik kan niet doen
wat God van mij vraagt. Geliefde, wat is het dan een wonder? Als je daar ligt in je nood, als een lam, gevoel de grootheid van je kwaad. En je kunt die zonde kwaal niet wegnemen. Je kunt jezelf van die lamheid niet genezen. En dan hoor je dat evangelie. Dat Jezus zondaren geneest. Maar je kan niet bij hem komen. Je weet niet hoe je bij hem komt. Want je gevoelt de lamheid. O, wat is deze geschiedenis dan rijk. Dan zijn er vier vrienden die je dragen naar de Heer Jezus Christus. Geliefde gemeenten, wie zijn dan die vier vrienden? Wie zijn dan die vier vrienden? Gemeente, dat mag in de eerste plaats nou de dienaar van het woord zijn. Die mag nou uw vriend zijn. Heb je hem zo wel eens gezien? Dat is de vriend die je wil brengen bij de genezer. Dat is nou de taak, gemeente, waartoe ik gekomen ben naar Middelhart. Om je bij Jezus te brengen. Dat is wat een wonder. Dat je nou door de bediening van het evangelie zondaren mag brengen. Aan de voeten van Christus door het woord. Dat de Heilige Geest dan dat woord wil gebruiken. Door toepassende werking aan het hart. En dat je zo gedragen mag worden door het woord. Door de prediking van het woord gebracht mag worden. Aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Daar neergelegd te worden. Want de vrienden kunnen hem niet genezen, gemeente. Ik kan u van uw zondeschuld niet genezen. Maar ik kan u wel brengen door de prediking van het woord. Aan de voeten van hem, opdat u door het geloof zou opzien naar die Heere Christus, zou u mij willen genezen. Al door de prediking van het evangelie Christus u nabij gebracht wordt, dan mag een vriend u dragen aan zijn gezegende voeten. Geliefden, wie zijn nog meer vrienden? Kijk eens, daar zitten ze. Daar zitten ze alle tien. Dat zijn uw vrienden, geliefde gemeente. Die u door het huisbezoek willen leiden. Zoals eenmaal Petrus Andreas leidde. En hem bracht bij de Heer Jezus, zegt andersom. Andreas Petrus leidde. En hem bracht bij de Heer Jezus. Wij hebben hem ontmoet. En zo zijn het de vrienden die Filippus zeggen. Wij hebben Jezus ontmoet. Zo mogen zij u dragen en brengen aan zijn voeten. Zult u ze zo zien komen? Wat een gezegend huisbezoek. Als je zo in je kamer zit, Heer Jezus, hoe moet ik toch ooit bij u komen? En er komt een ouderling bij je op bezoek. En je mag hem zien als een vriend. En hij mag je door het spreken, lezen en bidden. Brengen aan de voeten van die gezegende koning. Wie zijn die vier vrienden? Dat zijn je vader en je moeder, dat zijn je grootouders, jonge mens. Die je door het gedurig gebed dragen. Dragen aan de stoel van de Heer. Bij hem brengen. Die gedurig voor je smeken aan de troon der genade. Heere, zou u ook uzelf aan mijn kinderen willen openbaren? Wie zijn die vier vrienden, kinderen? Zul je er straks op letten? Dat is de juffrouw van de zondagsschool. Dat is de meester op de zondagsschool. Dat is een vriend die geen ander verlangen heeft dan je te brengen aan de voeten van de Heer Jezus. Dat zijn de ware docenten die gedreven worden door de liefde van Christus. Je de weg naar hem wijst. Vrienden, o geliefde gemeente, zijn wij zulke vrienden. Dienaar van het woord, ouderlingen, ouders, diakenen, opa's en oma's, meesters en juffrouw. Zijn wij zulke vrienden, die nu zondaren brengen aan de voeten van Christus, door de prediking van het woord, door een evangelisch woord te mogen spreken, door te mogen worstelen aan de troon der genade, zijn wij zulke vrienden, die lamme mensen die zelf niet kunnen lopen, mogen wij zo het middel zijn, waardoor ze komen bij hem, die waarlijk genezen kan. Geliefden, zit je nou vanmorgen zo? Zie nou toch op naar hem. Zie toch met die verlangen en die vrienden op naar hem. Laat toch je verwachting van hem zijn. Laat toch je uitzien zijn naar hem, Heere Jezus. U alleen kunt mij redden. U alleen, Heere Jezus, kunt mij genezen. Heere, zie toch in gunst en genade op mij neer. Vlucht toch tot hem. O, dan kan het zo wonderlijk zijn. En dan kan ieder op zijn eigen wijze komen tot de Heer Jezus Christus. Dan zie ik Jairus die komt van voor. Dan zie ik de bloedvloeiende vrouw, zij komt van achter. Dan zie ik de verlamde man, hij komt van boven door het dak. Maar in al dat verschillend komen is daar toch het enige wat samenbindt. En noodzakelijk is ze komen allemaal bij hem. Bij hem alleen terecht. Die nou waarlijk zondaren hun zonden genezen kan. O gij, jij die door onweder voortgedreven is. Die zo wankelmoedig is. Die zo vol twijfel en aanvechting zit. Ga toch heden tot hem. En vraag, Heere, spreek ook tot mijn ziel. Leg je nood ook neer, zoals die lamme man, neergelegd werd aan zijn voeten en zegt, Heere Jezus, hier lig ik in mijn lamheid. Heer, hier lig ik in mijn gebrokenheid. Hier lig ik in mijn zondeschuld. Genees mij toch. O, wat is hij bereidwillig. We lezen het in deze geschiedenis. Opdat gij weten moogt dat ik de zoon des mensen ben. Dat is het verlangen van Christus. En daarom hebben wij hem te mogen verkondigen. Deze is het die uitziet om verlorenen te zoeken. Deze is het die uitziet naar een verloren schaap dat tot hem komt, gebracht wordt door de prediking van het evangelie. Door het pastorale gesprek, in de worsteling van het gebed, aan de voeten. Wie zo voor hem ligt, die zal het mogen horen. Zoon, dochter, uw zonden zijn u vergeven. Daarom, tot wie heen, tot hem alleen. Wie zich zo tot hem wendt, zal ontvangen wat hij begeert. Zal in hem alles mogen ontvangen, voor tijd en voor eeuwigheid. Die zal in hem ontvangen, al de schatten die in Christus zijn. Die zal het mogen ervaren, maar het vrome volk in u verheugt. Zalpelen van zielenvreugd, daar ze met de lamme man hun wens verkrijgen. Amen.
Heere, nou weet u, u die de harten kent, u die de harten gezien hebt van die vrienden, van die verlamden, van die mensen die daar omheen zaten. Heer, u hebt ook in mijn hart gezien. Heer, en dan weet u toch dat er één verlangen is om een vriend van deze gemeente te mogen zijn. Heer, om al deze zielen te mogen brengen bij u. Heere, verhoort u dat gebed en geeft dat ze allen aan uw gezegende voeten mogen komen om Jezus wil. Amen. Zingen wij ten slotte van die weldaad uit Psalm 32 en daarvan het eerste vers: Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Psalm 32 vers 1.
Geliefde gemeente, ontvang de zegen des Heren en ga heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijne vrede. Amen.